Dan komen wij nu aan het onderwerp van vandaag. En daarvoor hebben wij een viertal mensen uitgenodigd naar onze studio. En ik zal die nu eerst even aan u voorstellen, luisteraars. Allereerst, en ik begin maar met de man die gewoon recht over mij zit, dat is meneer Alex de Klerk. Hij is het die enige tijd geleden bij ons aan de deur kwam en het voorstel deed om een dergelijk programma te gaan maken nu in de loop van december. Alex, jij bent verbonden aan het Maldegemse UNICEF-comité.
Ja, dat klopt.
En wat is jouw taak of jouw functie daarin?
Ja, dat is dus trachten zoveel mogelijk activiteiten op te zetten, zowel wat betreft wenskaartenverkoop als andere activiteiten die daar buiten liggen, om dus zoveel mogelijk UNICEF bekend te maken bij de Maldegemse bevolking en omgeving.
Mm-hmm. We gaan gewoon de tafel af, dan mag de micro ook even verdraaid worden. Naast u zit meneer Blondeel en die meneer is voorzitter van de Bond van Grote en Jonge Gezinnen van Adegem. Vanwaar, meneer Blondeel, uw betrokkenheid en uw participatie aan die organisatie?
Wel, het is te zeggen, ik ben reeds met die organisatie bezig van in 1959 en ik val nu in feite op een korte historiek van de Bond.
Laten we daar nog een beetje mee wachten misschien, meneer Blondeel. Laten we eerst de andere mensen nog eens voorstellen. En we lopen de tafel nog ietsjes verder af met iemand die ook voor ons vertrouwd is. En misschien ook nog een beetje voor de luisteraars, want we moeten toch ook erbij zeggen dat UNICEF reeds eerder in ons programma te gast was. En dat was toen op 1 september 85. Meneer Spanhoven, u bent, mag ik dat zo zeggen, nationaal betrokken bij UNICEF?
Ja, ik ben dus afgevaardigde van UNICEF voor Vlaanderen. En vandaag zit ik in Maldegem, maar morgen is dat knokken. Dus ik coördineer een beetje de plaatselijke comité's voor UNICEF.
En dan als laatste gast, de man naast u, dat is iemand die eigenlijk een beetje op de twee sporen rijdt. Enerzijds de Bond van Grote en Jonge Gezinnen en anderzijds UNICEF. Dat is meneer Karel De Roo. Misschien kunt u ook zichzelf even kort voorstellen.
Ik ben dus bij de plaatselijke Bond van Adegem, dus als bestuurslid in dienst, als de sportverantwoordelijke. En ik ben tegelijkertijd ook dus vrij actief, zou ik zeggen, wat UNICEF, Groot Maldegem betreft. En mijn bedoeling is dan ook om nu samen met Bond en UNICEF eigenlijk een kerstconcert op het touw te zetten. Met de bedoeling van ons steentje bij te dragen voor wat dan zou moeten zijn een degelijke actie en een benefietavond.
Ja, het zal de luisteraars misschien een beetje vreemd voorkomen dat wij vandaag twee organisaties, twee verenigingen in onze studio hebben. Dat is niet onze gewoonte en dat veronderstelt dus wel een duidelijke reden. De Vrijmaldegem-lezers die weten dat ondertussen reeds ruimschoots, dachten wij. Maar toch is misschien iemand van jullie kort samenvatten en kort uitleggen waarom wij juist twee verenigingen hebben uitgenodigd. Wat is de link daartussen? Wat is de schakel? Wie gaat dat voor zijn rekening nemen?
Zie, in het bestuur van de Bond van Adegem zijn er ook mensen die zich interesseren aan andere verenigingen. Zo kan ik hier vandaag de naam van Karel De Roo voorschuiven, die op een bepaald moment met het voorstel bij ons gekomen is, omdat wij zochten naar een apotheose in ons 60-jarig bestaan. Dus Karel heeft heel eenvoudig het voorgesteld om een samenwerking met UNICEF en die bepaalde avond van 19 december dus te laten doorgaan. Ik was daar zeer enthousiast voor, ook onze bestuursleden. Ik kan zeggen dat Karel, en ik doe in feite niet graag, ik schuif niet graag namen naar voren van mijn bestuursleden, omdat ze voor ons in feite allemaal de diensten doen. Maar ik wil toch de naam vandaag van Karel vooruit schuiven, omdat hij het paardenwerk gedaan heeft in die zaak. De Bond bestaat 60 jaar, UNICEF bestaat 40 jaar. En ik geloof dat we gelukkig mogen zijn dat we mogen samenwerken.
En wat is dan uiteindelijk het resultaat van die samenwerking?
Wel, het resultaat van die samenwerking die is dus wel dat de beide bewegingen dus alles in het werk stellen om het kerstconcert de 19 december iets vermeld in een sfeer te laten doorgaan. Eerst en vooral verwachten wij een volle kerk in Adegem en een buitengewone publiek.
Nu we toch een beetje bij de bond van grote en jonge gezinnen aanbeland zijn, want het is ook de bedoeling van deze uitzending om naast dat de promotie in feite van dat kerstconcert toch ook een beetje de verenigingen toe te lichten. Dus die bond voor grote en jonge gezinnen, voor zover dat nog niet bekend zou zijn bij het luisterpubliek, voor wat staat die bond?
Wel, in feite, wanneer je me de vraag stelt, wat is de bond? Dat is de grote gezinsbeweging, die gesticht is in 21 en pluralistisch opgevat. Dus staat de bond buiten gelijk welke politieke strekkingen, of levensbeschouwing of godsdienst. En in principe, die kan dus iedereen lid worden van die bond, uiteraard natuurlijk in de eerste plaats de grote gezinnen, nu vanaf 3 kinderen, dan met een volledig dienstenpakket. We hebben dan ook de jonge gezinnen, die kunnen aansluiten vanaf een huwelijk, natuurlijk dan met een kleiner dienstenpakket. Ik heb dan ook de uitbloeiende gezinnen, zoals onder andere mijn gezin, de naam zegt het zelf, de kinderen zijn uitgebloeid. Dan heb je ook nog de toetredende leden of de sympathisanten. Wat ik er nog zou kunnen aan toevoegen, dat is een doel van de bond. Welk is nu in feite de doelstelling van die bond? Dat is een drukkingsbeweging om in de eerste plaats meer waardering te krijgen voor het gezin. Ik noem nu lukraak de levensvoorwaarden, het gezinsbeleid, zelfs gemeentelijk. Dan hebben we het leefmilieu, de kinderbijslagen, studietoelagen, huisvesting, dus de goedkope leningen, fiscale maatregelen, verminderingen op het vervoer en noem maar op.
Mm-hmm. Meneer Blondeel, die bond van grote en jonge gezinnen in Adegem, misschien kunt u ons even in de statistieken laten kijken. Hoe slaat dat aan in een gemeente of een deelgemeente als Adegem? Hoe sterk zijn jullie daar?
Wel, in feite, die is onze bond, is de bond opgericht in 1926. En ik veronderstel dat dat is een moment geweest is tussen pot en pint in een café in Adegem. En we hadden daar 3 stichters. Auguste Kezel, die was de eerste voorzitter. We hadden dan Edmond de Baats, was de eerste secretaris. En Alfred de Keizer. Spijtig genoeg, die heb ik weinig archieven gevonden gedurende die periode. En ik veronderstel, na het afsterven van de stichters en ook van verschillende bestuursleden, dat er daar een soort verwatering is geweest, zoals trouwens in elke vereniging kan voorkomen. Gelukkig, zeg ik, hebben we daar een mens gekend, een tweede secretaris, en ik noem graag zijn naam, dat is Jozef de Keizer. Die heeft de bond jarenlang in stand gehouden. Alleen, ik heb in 1959, zoals reeds gezegd, heb ik het secretariaat overgenomen, plus de bond. Ik was toen derde secretaris en ik heb dit gedaan tot in 1978. Er waren toen momenteel 158 huisgezinnen leden. Ja, wat heb ik dus gedaan? In de eerste plaats de samenstelling van het bestuur, want ik stond werkelijk alleen. Ik heb aan de hand van de laatste ledenlijsten heb ik zo'n 12, 13 mensen uitgenodigd. Mannen, want in die tijd was de bond een mannenafdeling. We hebben dan Die mensen die waren volledig enthousiast om de bond er op te richten in Adegem. Dus we hebben een voorzitter trachten te verkiezen. Dat is gebeurd na een drietal vergaderingen. En uiteindelijk is Albert de Kiezel daaruit tevoorschijn gekomen. En ik moet eerlijk zeggen, het heeft me nooit gespeten. Nu, wat hebben we gedaan? De herinvoering bewerkstelligd van de activiteiten, de voornaamste activiteiten, de ledenvergaderingen, kinderactiviteiten, ook vormings- en cultuuravonden. Dat was dus de eerste periode van mijn secretariaatschap. Dan heb ik in 81 heb ik het voorzitterschap aanvaard en dat tot op heden. Ik had drie secretarissen, dat waren de Eren de Baats, de Busser en nu heb ik nog Karel Baken als de momentele secretaris. En we kunnen ons zeker beogen op een mooi ledenaantal. Momenteel die staan we met 340 huisgezinnen, wat niet zo slecht is, nietwaar? Nu nog een kort woordje over de doelstelling, over mijn doelstelling. Tijdens mijn voorzitterschap, die heb ik me voornamelijk voorgenomen als doelstelling om jongere mensen aan te trekken in ons bestuur. Ten tweede heb ik vrouwelijke bestuursleden bij ons bestuur genomen. Ik heb het reeds vroeger gezegd, dat was voorheen een mannenbond. Nu kunnen we zeggen dat het toch een klein beetje van het een en het ander is, nietwaar? Wat we ook gedaan hebben, dat is het dienstenpakket uitgebreid. En voornamelijk de verdeling van de verantwoordelijkheid aan de bestuursleden. En die ze aanvaarden. Dan een laatste punt, en dat was een afgevaardigd bestuurslid hebben in alle wijken van onze gemeente. Dat was iets van het voornaamste wat mijn doelstelling was. En ik wil er nog aan toevoegen dat het wel voor een vereniging een moeilijke opdracht kan zijn. Niet alleen om een vereniging te stichten, maar om een vereniging in stand te houden. En voornamelijk te doen bloeien. Maar dat alleen, en een voorzitter kan dat natuurlijk wel heel goed zeggen, nietwaar? Maar alleen kun je dat niet doen. Je moet bestuursmensen hebben. En die vooral sociaal ingesteld zijn. Die vrijwilliger zijn. En die onbaatzuchtig en belangeloos een taak kunnen opnemen. En ik ben zeker dat met die gesteldheid men graag een weinig, en ik druk op dat woordje weinig, een weinig van zijn vrije tijd kan afstaan aan een medemens. En in ons geval, nietwaar, het gezin.
Ja, die bond van grote en jonge gezinnen. Je zou zo op het eerste gezicht denken dat de tijd vooral van de grote gezinnen een beetje voorbij is. Je zei daar gezinnen vanaf drie kinderen. Zijn die er nog zoveel in de streek?
Zie, dat was vroeger zo. Een groot gezin, dat was vier kinderen. U weet ook genoeg wat er tegenwoordig gebeurt. Die grote gezinnen die zijn wel een klein beetje zoek geraakt. Nu is de bond ervan overtuigd geweest dat vanaf drie kinderen is toch ook een huisgezin, die telt, vanaf drie kinderen dus een compleet dienstenpakket kon aangeboden worden. Nu, wat de jonge gezinnen betreft, ik heb daar juist gezegd, ze kunnen aansluiten vanaf het huwelijk, maar de bond die steunt ook die jonge gezinnen, wanneer er dus protesten zijn of dat er drukkingen zijn, die kunnen eventueel, hoe komen de jonge gezinnen daarbij, of daarbij te pas.
Oké, we kunnen misschien vooral eer door te gaan met dan het dienstenpakket wat jullie eigenlijk aanbieden. Nog even onderuit gaan met de groep ABBA. Lang geleden dat we die mensen nog hebben gehoord. The Name of the Game en ABBA. Meneer Blondeel, misschien wel het meest belangrijke wat voor de luisteraar van belang is. dat is wel het dienstenpakket dat de bond aanbiedt. Misschien kunt u eens een greep doen, want ik zie dat bladzijden vol zijn. Daarvoor ontbreekt ons vandaag jammer genoeg de tijd. Maar zo'n paar hoofdpunten uit dat pakket.
Inderdaad, wanneer u me vraagt om het dienstenpakket even uit elkaar te schuiven, dat zal dat hier wel een uurtje kunnen duren. Het is ook niet de bedoeling om in detail te treden, nietwaar? Ik wil u wel het voornaamste geven en ik begin met de bond zelf. Het is te zeggen, het blad zonder sensatie, met aandacht voor alles wat de gezinnen boeit. We spreken van de opvoeding, onderwijs, cultuur, alle randen nuttige informatie. Wat ook zeer interessant kan zijn, dat zijn de gezinsvakanties in de schoot van de bond. Dat zijn de familiatours. En voor deze democratisering van de vakantie staat voornamelijk in gezinsverband. Er bestaan verschillende formules, zowel in het binnen- als in het buitenland. Dan heb ik reeds gesproken over de sportfederatie. Dat is iets voor groot en klein, wat bij ons zeer goed in trek is. We hebben de watergewinning, het zwemmen, het turnen, surfen, fietsen en noem maar op. Dit jaar hadden we ook het Centrum voor Recreatief Werk, in het kort CRW genoemd. Dat is de speeldienst van de Bond van Grote en Jonge Gezinnen, die vooral de vormende waarde van het spel belangrijk houdt, zowel voor de kinderen als voor de volwassenen. We hebben dan ook de Jeffy Kinderclub. Ieder jaar gaat Jeffy op zoek naar de beste kinderfilms die er op de markt te vinden zijn. En die films worden ingeleid, ze worden besproken en creatief verwerkt. En wat voornaam is, dat is dat men zo aan de kinderen een basis meegeeft waarin ze later in staat zullen zijn het kaf van het koren te scheiden. Jammer genoeg, die hebben we in Adegem geen accommodatie daarvoor en zijn we samen met Maldegem met de Jeffy Club. We hebben dan ook de Verbruikersclub, die we ongeveer op hetzelfde niveau stellen van de vormingsactiviteiten. We hebben hier zo maar eventjes 200 Verbruikersclub die actief zijn voor de voorlichting en de verdediging van de rechten van de verbruiker. Die worden begeleid door de Bond van de Gezinnen Verbruikers. Wat ook zeer interessant kan zijn voor onze leden, dat is het Centra voor Maatschappelijk Werk van de Bond. En deze centra, die zijn een contactplaats van beroepsmensen die bereid zijn gratis advies te geven om samen naar een zinvolle oplossing te zoeken voor de problemen van, ik noem maar, de sociale, familiale, materiële en persoonlijke aard. Dan kom ik ook met het Centrum voor Gezinswetenschappen. Het Centrum voor die Gezinswetenschappen die commentarieert de gezins- en de relatieproblematiek. Dan hebben we ook iets waar tamelijk veel over gesproken wordt en zeer interessant is voor onze leden. Dat is een consultatiebureau voor levens- en gezinsmoeilijkheden. Ik wil dat even onderlijnen. Dat zijn consultatiebureaus van de Bond die een diensten aanbieden in gevolge spanningen tussen man en vrouw. Er zijn moeilijkheden tussen ouders en kinderen. Er zijn emotionele hindernissen in de schoolloopbaan. We hebben dan ook de ontmoeting met de rechtswereld. U denkt aan de rechtbank, aan advocaten. Het is een informatie over de toepassing van het persoons- en familierecht. Dan krijgen we ook nog het Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen. Hier hebben we dus de goedkope leningen. Wat ook niet te versmaden is, dat is de reductiekaarten op het spoor, voor de ouders levenslang, voor de kinderen. Alle inlichtingen die kunnen ook gekregen worden bij ons bestuursleden of zelfs ook bij een voorzitter. Nu, dat waren zo ongeveer de speciaalste, er zijn er nog zoveel, maar ik wil er nog aan toevoegen, dat in de schoot van de afdeling zelf er belangrijke activiteiten plaats hebben. Onder andere, we spreken van de jaarlijkse ledenvergadering, toch zeker interessant voor elk lid. We hebben dan de bondsuitstappen, fietstochten, Sint-Niklaasfeesten. Dus alle activiteiten die we ook, ofwel afzonderlijk, ofwel met andere bewegingen kunnen doen. Voilà, meneer Vermeer, ik geloof dat dit ongeveer het voornaamste zal geweest zijn wat ik nog te zeggen had.
Oké, okay, dank u wel. Dan zou meneer Karel de Roo daar graag ook nog iets aan toevoegen.
Ja, graag. Als ik mijn voorzitter eventjes er mag op wijzen ook, in die zin. Dus er is een dienst ook die in Adegem zeker misschien een beetje te weinig rugbaarheid heeft. Die er zeker is, die heel goed draait, dat is namelijk de kinderoppasdienst. Maar dat mogen wij eigenlijk ook niet vergeten voor mensen die dus eventjes een avond erop uit willen gaan. Ook niet-leden, dacht ik. Leden kunnen dus op die dienst beroep doen. En ik moet zelfs zeggen dat mensen die erop uitgaan, als ze dus iemand vragen die dus die oppasdienst wil verzekeren, dat ook daarvoor zelfs een speciale verzekering is ingebouwd. Dat was het ook nog, dat ik wou zeggen.
Goed, dan moet ik het hierbij laten wat de Bond van Grote en Jonge Gezinnen betreft. Alhoewel, we moeten ook nog een beetje de schakel vormen tussen de beide aanwezige verenigingen. En dat doen we door iets meer te gaan vertellen rond dat kerstconcert, want dat is toch ook belangrijk. Mensen, luisteraars die daarvoor interesse zouden hebben, wat kunnen zij die avond daar verwachten? En wie kunnen zij daar verwachten?
Ja, daar zal ik misschien op antwoorden. Dus de groep die normaal komt is dus Dulci Sono. Als ik het vertalen zou, is dat eigenlijk zoete klanken. Ik zou zeggen dat is een groep jonge mensen die eigenlijk muzikaal zeer talentrijk zijn. Die eigenlijk besloten hebben van samen muziek te maken. Zij gaan dan ook die avond voor ons, ik zou zeggen, een programma in elkaar of voor elkaar brengen. Dat hoofdzakelijk bestaat uit, laten we zeggen, kerstliederen. Afgewisseld met dus instrumentale muziek, wat dan eigenlijk wel barok is. Ik moet zeggen, dus die mensen, die gaan die avond liederen brengen. Ook onder meer met de belangrijke medewerking van het zangkoor van Adegem, dus onder de leiding van de dirigent Jan Willems. En dan ook het jeugdkoor, die dus zijn steentje gaat bijdragen, onder de leiding van Ingrid Baken. Dus die mensen gaan eigenlijk instaan voor, ik zou zeggen, een pracht van een kerstsfeer, een kerstavond. Die zou moeten leiden tot een, ja, laten we zeggen, een formidabele ontmoeting tussen jong en oud. Met de bedoeling van dan ook echt aan, ik zou zeggen, een goed werk te doen.
Misschien nog een paar praktische zaken rond dat kerstconcert. Waar gaat dat door? Hoeveel kost het? En wanneer gaat het door?
Dat kerstconcert gaat door aanstaande vrijdag 19 december in de Sint-Adrianuskerk, dus eigenlijk de parochiekerk van Adegem, om 20 uur. Er zijn kaarten te verkrijgen nog altijd bij de bestuursleden van de Bond en van de UNICEF-leden van het comité dus van Maldegem. Die kaarten kosten in de voorverkoop 120 frank, de avond zelf 150. Ook om ons eigen gezinnen indachtig te zijn, hebben wij een voorverkoop voor die gezinskaarten van 300 frank. Dan dachten wij ook aan onze drie blussers en die kunnen terecht voor 100 frank.
En als wij dan even kijken naar waar de opbrengst van deze avond gaat, dan hebben wij vlug de schakel gelegd met UNICEF, want de opbrengst gaat naar de straatkinderen van Mexico. En daarmee zijn we dan bij de mensen van UNICEF aanbeland. En misschien kunnen wij de resterende 20 minuten daar wat meer over vertellen.
Ja, straatkinderen is een heel groot probleem. Als wij het over het kind in de derde wereld hebben, dan denken de meeste mensen aan ziekte, honger, ondervoeding enzovoort. Maar een van de meest recente problemen is dat van het straatkind, en vooral in Latijns-Amerika dan, waar er ongeveer 40 miljoen leven. En met straatkinderen bedoelt men niet de kinderen die op de straat lopen, want dat zouden onze kinderen ook allemaal straatkinderen zijn, maar wel kinderen die op de straat leven en vooral overleven. Ik kan misschien heel kort dus het verhaal schetsen van de meeste van deze straatkinderen, want het komt allemaal op hetzelfde neer. De meeste mensen die komen van het platteland, met het hele gezin, naar de grote stad, omdat zij daar alles van verwachten. Zij verwachten daar dat hun kinderen naar school zullen kunnen gaan, dat zij daar werk kunnen vinden, een inkomen hebben enzovoort. Maar van de eerste dag dat zij in die stad komen, draait die stad hen de rug toe en gaan zij zich gaan vestigen aan de rand van de stad, in de krottenwijken. Dat is een algemeen verschijnsel in zowat alle derde wereldlanden, maar vooral in Latijns-Amerika. Nu moet u zich dat ook eens concreet voorstellen. Als een vader met heel zijn gezin, en de gezinnen zijn vrij groot in Latijns-Amerika, in zo'n krottenwijk komt, geen werk geeft, geen inkomen geeft, dan ontstaan daar heel wat problemen. Te meer omdat ook de levenssituatie in die krottenwijk allesbehalve is. En zo'n vader die geraakt dikwijls gefrustreerd, die gaat aan de drank. Heel groot probleem op zichzelf in Zuid-Amerika. Die begint geweld uit te oefenen op zijn gezin, op zijn vrouw, op de kinderen zelf. Om uiteindelijk die vrouw alleen achter te laten met de kroost, met verschillende kinderen. Dat is zo'n beetje het klassieke verhaaltje van de meeste gezinnen die terechtkomen in de krottenwijken. Die moeders zelf die zijn meestal ongeschoold. En die zijn ertoe genoodzaakt om die kinderen van als zij 3, 4 jaar zijn, stel u voor, bij ons zijn dat kinderen die nog maar in het eerste klasje kleuter zitten, wel om die kinderen de straat op te sturen, om geld te verdienen, als schoenpoetsertje, als krantenverkoper, of noem maar op, alles wat maar enigszins verkoopbaar is, verkopen die kinderen. Dat is een heel groot probleem, het probleem van de kinderen die dus op straat gaan werken. Maar veel van die kinderen, die gaan na een tijdje niet meer terug, komen naar huis, 's avonds. Die blijven in het centrum van de stad en die gaan leven in straatbendes. En hier komen wij dan tot een ander probleem, even groot als dat van de straatkinderen op zichzelf, namelijk dat van de kindercriminaliteit. En er zijn sommige steden in Zuid-Amerika die daar heel bekend voor zijn. Ik denk bijvoorbeeld aan Bogota, de hoofdstad van Colombia, waar het werkelijk verschrikkelijk is. Die kindercriminaliteit, dus ook kinderen van een jaar of 5, 6... die niet alleen diefstal plegen, maar ook mensen aanranden, gewapend soms, met messen. Het is een reusachtig groot probleem. Sommige steden zijn daar bekend voor, Bogota, ook Colón in Panama is daar heel bekend voor. Maar dat brengt met zich een ander probleem mee. En zo geraken wij eigenlijk van het ene probleem in het andere, en steeds erger, namelijk dat van de kinderverslaving. Ik weet dat men hier er heel weinig over weet in Europa, maar het is een van de grootste problemen in Zuid-Amerika, de kinderverslaving. Kinderen die zich niet verslaven aan de klassieke verdovende middelen zoals cocaïne of zo, maar wel zich verslaven aan heel gevaarlijke spullen zoals het opsnuiven van benzine. Zij gaan dus gewoon benzine stelen in auto's, zij snuiven dat op, gewoon om alle ellende te vergeten. Ik weet, als wij hier over Zuid-Amerika spreken, dan denken de meeste mensen aan mooie stranden, carnaval, palmbomen, veel zon enzovoort. Er is inderdaad wel veel zon, ook in het Andesgebergte. Maar als men boven de 2.000, 3.000 meter zit, dan wordt dat heel koud 's nachts. Soms onder de 0 graden in sommige steden. Ik denk bijvoorbeeld in het zuiden van Peru, in Puno, wordt het zelfs min 25 graden in de zomer, 's nachts. Overdag is het lekker warm. Maar die kinderen die gaan gewoon op straat slapen, die bedekken zich met karton of wat zij maar kunnen vinden om als deken te gebruiken. Maar die kinderen gaan zich verslaven om die nachtelijke ijskoude niet te voelen, om de ellende te vergeten. Zij verslaven zich dus door het opsnuiven van benzine, maar ook door het opsnuiven van wat men daar noemt de bazooka. En dat is schoenmakerslijm. Dat is een product die zij overal heel gemakkelijk kunnen vinden, maar ook met heel schadelijke chemische stoffen. En als ik zeg die kinderen, dan bedoel ik werkelijk miljoenen kinderen die dat doen. En u kunt zich best voorstellen dat heel wat kinderen daaraan kapot gaan. Werkelijk aan sterven. Ook hier lopen de bedragen in de honderdduizenden kinderen die jaarlijks sterven aan het opsnuiven van verdovende middelen. Straatkinderen dus. Er zijn heel wat problemen mee gemoeid en daar wil UNICEF iets aan doen. Nu heeft UNICEF altijd in de derde wereld het accent gelegd op preventieve gezondheidszorg, op watervoorziening, op onderwijs, initiële opvoeding enzovoort. Maar het probleem van de straatkinderen is eigenlijk nooit volledig aan bod gekomen. Het is pas in 1982 dat men met een eerste projectje is begonnen voor straatkinderen in een klein Braziliaans stadje, Cachoeira Paulista. Klein stadje van 50.000 inwoners. Ginderen is dat een heel kleine stad. Bij ons is het al een grote stad. Maar men heeft daar dus in 82 een experimenteel projectje opgezet dat ondertussen uitgegroeid is tot een enorm succes. Dat nieuw model staat voor meer dan 1000 projecten voor straatkinderen in Zuid-Amerika. Niet alleen in Zuid-Amerika, maar ook Centraal-Amerika en de Caraïben. In Cachoeira Paulista, waar men dus 4 jaar geleden mee begonnen is, bestaat geen enkel straatkind meer. Het is een project dat bijna niks kost en het bedruipt zichzelf. En het is wat men noemt een geïntegreerd project. Wat bedoel ik met een geïntegreerd project? Wel dat alle verschillende problemen terzelfde tijd aan bod komen. Als een kind honger heeft en men geeft het voedsel en geen water, dan sterft dat kind. Als men een kind voedsel geeft en water, maar het een elementaire gezondheidszorg ontzegt, dan sterft dat kind. Dus, vindt UNICEF, als je een bepaald probleem aanpakt, dan moet je ook terzelfde tijd andere problemen gaan aanpakken die ermee te maken hebben. Dat is dus eigenlijk de betekenis van een geïntegreerd project. En die straatkinderen die worden inderdaad geholpen op verschillende vlakken. Niet alleen een basisgezondheidszorg, maar ook een adequate voeding. Die kinderen wordt zelfs een beroep aangeleerd. Ze krijgen onderwijs, sport, ontspanning, recreatie enzovoort. Het zit allemaal in één pakket. En op die manier hoopt UNICEF binnen een aantal jaren het probleem van de straatkinderen voor het grootste deel op te lossen in Zuid-Amerika.
Goed, ik denk dat we nog een stukje muziek kunnen draaien. En dat staat een beetje ook in het teken van dat kerstconcert. Wordt namelijk een stukje kerstmuziek van de kant van German van Veen. Ja, UNICEF bestaat, dat is al kort bij aanvang van de uitzending vermeld, bestaat 40 jaar. Dan rijst dan toch een beetje de vraag, is er in die 40 jaar resultaat geboekt? Is er al iets degelijks veranderd aan de situatie van de kinderen in de derde wereld?
Ja, ik kan best begrijpen waarom u die vraag stelt. Er zijn heel wat mensen die voortdurend horen spreken over de derde wereld. Het komt bijna alle dagen op de televisie of in de pers. En dat kan wel het idee geven, ja, de derde wereld die gaat er toch niet op vooruit. En de derde wereld gaat er inderdaad niet op vooruit, algemeen gezien. Dat heeft te maken met economische onrechtvaardige structuren. Maar, anderzijds, daar waar er projecten zijn, waar men met een projectenwerking of met programma's bezig is, gaan de mensen er erg op vooruit. Degenen die al eens in een derde wereldland geweest zijn, die zullen dat wel geconstateerd hebben. Als ergens in een dorpje een waterpomp wordt geplaatst, dan is dat werkelijk een revolutionaire omwenteling voor die mensen. Dan betekent dat concreet dat die vrouwen en kinderen geen 30 kilometer per dag meer moeten gaan afleggen om water te gaan halen naar een rivier, om dan nog terug te keren met onzuiver water. Het brengt veranderingen. En om het algemeen te schetsen, dus globaal te schetsen, ook daar geeft men cijfers over. Het is zo, het is een feit, dat tussen 1950 en 1980 het kindersterftecijfer in de derde wereld gedaald is met 50%, met de helft dus. Ik denk dat dat een fantastisch resultaat is. Als wij kijken naar de levensverwachtingen van de mens in het algemeen in de derde wereld, dan zijn die gestegen met 30% tussen 1950 en 1980. Dus 1950 en 80, wat het onderwijs betreft, is het zo dat de alfabetisatiegraad verdubbeld is. Dus dat zijn maar drie voorbeelden om toch erop te duiden dat de toestand vooral van het kind erop vooruit gegaan is. Dat wil niet zeggen dat alle problemen opgelost zijn. Integendeel, verre van. Nog elke dag zijn er ongeveer 40.000 kinderen die sterven. Dat is een problematiek. Nu wil UNICEF daar heel dringend iets aan gaan doen. En 2 jaar geleden is men begonnen met wat men noemt een revolutie voor de overleving en ontwikkeling van het kind. Door de toepassing van 4 zeer goedkope, zeer efficiënte middeltjes waarmee men een kindersterftecijfer wil halveren tegen 1990. En tegen 1990, we zijn er heel dichtbij, dat is binnen 4 jaar, wil men bijvoorbeeld alle kinderen tot in de verste uithoeken van alle landen inenten tegen de 6 grote besmettelijke kinderziekten. Daar is men nu volop mee bezig. Af en toe komt het eens in de krant. Een berichtje zoals in Colombia heeft men 800.000 kinderen op 1 dag tijd ingeënt. Het is maar een heel klein berichtje dat men op de 10e of de 12e bladzijde in de krant gaat vinden. Maar eigenlijk is dat een bericht dat de eerste pagina zou moeten gaan. De volledige pagina. Dat zijn werkelijk dingen die momenteel bezig zijn. En UNICEF hoopt inderdaad dat tegen 1990 alle kinderen in de wereld zullen ingeënt zijn tegen de besmettelijke kinderziekten. Het hangt natuurlijk niet van UNICEF alleen af. UNICEF is maar een organisatie. En ik zou zelfs zeggen dat UNICEF geen organisatie is, maar meer een organisator. Mensen ertoe aanzetten om zich in te zetten voor de verbetering van de levenssituatie van het kind. Dat heeft ook te maken met politiek. Men spreekt soms, men probeert dat woordje politiek soms een beetje onder tafel te duwen, maar het is ook een politiek probleem. Regeringen in de derde wereldlanden moeten ook bereid zijn om die campagnes te steunen. Inhendingscampagnes. Er is ook een heel grote campagne momenteel bezig tegen uitdroging. De voornaamste doodsoorzaak van kinderen in de derde wereld. Men schat dat ongeveer 4 tot 5 miljoen kinderen per jaar sterven aan uitdroging in gevolge diarree. Door het drinken van onzuiver water, door ondervoeding enzovoort. En daar bestaat een heel eenvoudig middeltje tegen. ORT-therapie. Het is niet meer dan een oplossing van 3 soorten zouten met een soort saccharose of suiker. En het is heel efficiënt. Wel, voor UNICEF komt het erop aan om in deze crisisperiode aan te tonen dat met heel eenvoudige en goedkope middeltjes toch enorm veel kan bereikt worden op het vlak van de verbetering van de levenssituatie van kinderen.
Ik ben blij, Luc, dat ik dat hoor. Want een tijd geleden vernam ik dan via de media iets wat mij dan toch trof. En ook gisteren nog, toen men een omhaling deed voor welzijnszorg, toen moest ik daar aan denken. Dat is nu de vierde wereld eigenlijk, maar omtrent die derde wereld. Dat de regering bijvoorbeeld in één klap de financiële middelen die 11-11-11 nu heeft opgehaald in al die jaren van haar bestaan, dat zomaar met één pennenstreep van tafel wordt geveegd. Dan stel ik mij de vraag, hoe komt dat aan bij die welzijnswerkers in die derde wereld? Als u dat dan verneemt, maakt dat ergens niet moedeloos? Want uiteindelijk, ook UNICEF moet het toch vaak hebben van kaartenverkoop en zo. Is dat dan geen vechten tegen de bierkaai? Als men op 1 minuut, ik zou bijna zeggen, dat ongedaan maakt. Maar u denkt daar misschien, lukken we dan nog anders over?
Ja, dat is eigenlijk een vraag die 5 vragen ingaat. Ik kan er proberen heel kort op antwoorden. Er is economische crisis en dat geeft als gevolg dat de meeste regeringen gaan besnoeien, bezuinigen en vooral op sociale sectoren gaan bezuinigen. Ook in ons land, maar ook in de derde wereld. Nu zegt UNICEF, het is heel belangrijk en het is zelfs economisch rendabel om ook te investeren in sociale sectoren. Zoals onderwijs, gezondheidszorg enzovoort. Dat is trouwens ook bewezen. Ik kan misschien 1 voorbeeldje geven. En misschien een voorbeeldje niet uit de derde wereld, maar van bij ons, uit het Westen. In de Verenigde Staten van Amerika is het aangetoond dat elke dollar die geïnvesteerd werd in de readaptatie van gehandicapte kinderen, de Amerikaanse staat 8 keer meer heeft opgebracht. Een ander voorbeeldje. Ook in de Verenigde Staten is het aangetoond dat investering van 2 miljoen dollar in prenatale voorzieningen voor vrouwen met een laag inkomen, dat dit een besparing heeft opgeleverd van 10 keer meer dollar door het feit dat de premature kinderen, dus de vroeggeboren kinderen, niet meer op een dure en intensieve manier moesten verzorgd worden. Dus het investeren in sociale sectoren, gezondheidszorg of wat dan ook, is ook economisch te verantwoorden. Dat is zo'n beetje de basis, het basisprincipe van UNICEF in deze crisisperiode. Maar ten tweede is het zo, dus ik herhaal nog eens, investeren in sociale sectoren is belangrijk. Maar ten tweede vindt UNICEF dat wij ook rekening moeten houden met de feiten. Wij zitten met bezuinigingen overal in de wereld door de crisis. Wel, zegt UNICEF, laten wij dan alle aandacht besteden aan het zo efficiënt mogelijk gebruiken van de middelen die er zijn. Ik kan misschien 1 voorbeeldje geven. De laatste 4 maanden in het regime van Marcos op de Filipijnen heeft het bouwen van 1 luxueus hospitaal evenveel gekost als wat een massale inentingscampagne zou kosten naar alle kinderen toe van de Filipijnen. Dus zegt UNICEF, zelfs als de middelen beperkt zijn, laat ons die middelen heel efficiënt gaan gebruiken. En ik denk inderdaad dat men ontwikkelingshulp meer naar de bevolking toe moet brengen. En dus aan de andere kant zijn er inderdaad ook heel wat frustraties. Ik ben altijd heel hoopvol als het gaat over ontwikkeling. Ik geloof daar heel, heel sterk in. Zeker in Zuid-Amerika, zeker in Azië. In Afrika is het wel een beetje moeilijker, omdat wij daar met droogtetoestanden enzovoort zitten. Maar ik geloof heel sterk in het helpen, in het solidair zijn, in tonen van wat internationale solidariteit ten opzichte van de derde wereld. Toch kunnen wij ons wat gefrustreerd voelen. Het is inderdaad zo dat het schrappen van een deeltje van de postontwikkelingssamenwerking door de Belgische regering inderdaad evenveel betekent als 20 jaar AFA-welfwerking. Dat is inderdaad zo. Het schrappen van de voedselsubsidies in Peru bijvoorbeeld, heeft eigenlijk een inentingscampagne in een stadje zoals Puno geneutraliseerd. Dat zijn feiten. De ene vooruitgang wordt soms geneutraliseerd door een antisociale maatregel door een regering. Maar dat betekent toch niet dat wij niet zouden moeten verder gaan, vind ik.
We moeten het hier jammer genoeg bij laten. En dat doen we door de beide organisaties nog veel succes toe te wensen in hun toekomstige projecten en andere aangelegenheden. En uiteraard ook door de hoop uit te spreken dat dat kerstconcert toch wel een succes mag worden. Misschien nog even herhalen dat dat doorgaat. Dus aanstaande vrijdag 19 december om 20 uur in de kerk van Adegem.